Eigenzinnige denkers, inspirerende inzichten en soms tegendraadse geluiden. Dat zijn de ingrediënten van podcast 23. Mijn naam is Rinke Verkerk en vandaag spreek ik met Gerdien Bertram Troost, hoogleraar onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gerdien, welkom.
Dankjewel.
Ja, Gerdien, ik was blij dat ik jou mag interviewen. Jouw hele uitgangspunt van jouw onderzoek is eigenlijk, als ik het even goed begrepen heb tenminste, we hebben een laag vertrouwen samenleving. Wat heeft dat voor invloed op het onderwijs? En andersom, welke invloed kan het onderwijs hebben op een laag vertrouwen samenleving, toch?
Ja, klopt. De titel van mijn oratie die ik vorig jaar heb mogen houden was Menswording in een laag vertrouwen samenleving. Kansen en uitdagingen voor onderwijs. Dus inderdaad, over wat staat het onderwijs te doen? Positief, maar ook wat komt het onderwijs daaraan moeilijke dingen tegen om die menswording van kinderen en jongeren toch te bevorderen in een samenleving die je echt inderdaad wel als laag vertrouwenssamenleving kunt karakteriseren.
En zou je dat voor maar iets meer willen doen ook? De laag vertrouwenssamenleving, wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat zie ik als een samenleving waar heel veel nadruk is op controle. Alle dingen, of heel veel dingen die we doen, moeten meetbaar zijn, moeten zichtbaar zijn, moet je verantwoorden, moet je registreren. Dat zie je in heel veel sectoren terug en zeker ook in het onderwijs. En naar mijn idee raken we uiteindelijk daardoor de mens als leerling, de mens als leerkracht, wat uit het oog. En vind ik het belangrijk om daar juist ook weer meer aandacht voor te geven. Omdat juist mens worden niet zonder vertrouwen kan. Eigenlijk kan leven niet zonder vertrouwen.
Kan je dat wat uitleggen? Want je zegt dat als een, ja, dat weet je echt zeker. En waarom kan dat niet?
Waarom we niet zonder vertrouwen kunnen in het leven? Ja, kijk, dan zeg je, ja, je weet het zeker. Dat is, ja, daar begint hij al van, hoe moet ik dit gaan bewijzen, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is meteen zo'n punt van, zitten we hier ook in het maakbaarheidsdiscours? Zo hier meteen al aan het begin van het gesprek. Ik denk, als je kijkt naar hoe een mens ter wereld komt, alleen maar als klein en kwetsbaar. Je kunt niet anders als baby dan je overgeven aan de handen die daar zijn, in het ideale geval, om je op te vangen. En om jou te helpen een plekje te vinden in de wereld. Je kunt daar verder niet op sturen, je kunt dat niet uitkiezen, je kunt daar niet regisseren. Het is niet maakbaar, je moet je daarop aan overgeven. Je moet daar vertrouwen in hebben. En dat is waarschijnlijk, of denk ik, een van de meest basale uitingsvormen van dat vertrouwen wat nodig is in het leven. Maar dat zie je op allerlei manieren in de verdere ontwikkeling van een mens, van baby naar volwassen, ook steeds weer terugkomen. Uiteindelijk hebben we elkaar nodig en ja, komt het ook op vertrouwen aan.
Ja, en je zei al, je noemde al het registreren en het moeten verantwoorden als een soort symptoom eigenlijk van de laag vertrouwen samenleving. Mm-hmm. Zie je nog meer symptomen?
Nou ja, dus inderdaad, als ik in het onderwijs kijk, die verantwoordingscultuur maar en de protocollen. Hè, leerkrachten hebben bijna voor alles wel een protocol. Als er iets gebeurt, je hebt een rouwprotocol, een pestprotocol, een faalangstprotocol. Voor alles zijn oplossingen op de computer te vinden, blijkbaar. Of manieren waarop je moet handelen als dit gebeurt, als dat gebeurt. Maar je ziet het ook in de nadruk op meten en toetsen. Als we de cijfers maar in orde hebben, als we precies kunnen zien in de A'tjes tot en met E'tjes vanuit de CITO en in de cijfers van 1 tot en met 10 op de rapporten en alle tussentijdse cijfers, dan weten we, denken we, hoe het echt met leerlingen gaat en of ons onderwijs goed is. Dat is ook even gechargeerd, maar dat zie je ook echt wel gebeuren.
Ja, en ik moest ook denken nog aan wat ook heel erg in jouw onderzoek naar voren komt, het ontbreken van vertrouwen om complexe gesprekken aan te gaan. Over bijvoorbeeld verschillende levenswijzen of verschillende meningen over iets.
Kijk, in een samenleving waar weinig ruimte is voor vertrouwen, omdat we zo elkaar, ja, met elkaar gewend zijn geraakt aan de dingen moet je zichtbaar en meetbaar maken, moet je kunnen verantwoorden. Daar wordt vertrouwen ook steeds meer onder druk gezet en is het ook steeds minder vanzelfsprekend dat we elkaar vertrouwen. En wordt het ook steeds lastiger om jezelf prijs te geven. Want wat gebeurt er dan als je vertelt aan een ander wat er ten diepste in je leeft? En ook de dingen die niet zo zichtbaar zijn op de cijfertjes, maar meer de binnenkant van wie je bent en de achterkant van het verhaal, als het ware. En omdat we daar ook niet meer zo aan gewend zijn en dat ook door die nadruk op het uiterlijk en op die objectieve meetbare dingen, leren we dat ook niet meer zo aan onze kinderen en jongeren. En dat zie je dan toch ook echt terug in de samenleving. En dan als je het hebt over hoe je staat in het leven en ook hoe je denkt over de mens en de wereld, je levensbeschouwing, dan is dat ook iets wat lastiger wordt en is geworden om dat met elkaar te delen. En ook omdat de diversiteit aan levensvisies zo enorm is toegenomen. Dus om daar dan ja, goede vormen voor te vinden. En dat zie je ook terug in het onderwijs.
En weet je ook, heb je een beetje scherp kunnen krijgen waar we dat vertrouwen zijn verloren? Je schreef bijvoorbeeld op van, het traditioneel is heel lang de visie op onderwijs geweest, dat het een rol, een taak moet vervullen in menswording van leerlingen en studenten, toch? Waar zijn we dat bijvoorbeeld kwijtgeraakt? Zijn we dat kwijtgeraakt en waar is dat dan gebeurd? En hoe zag het eruit toen we dat nog wel hadden?
Ja, nou misschien is het dan interessant om te zeggen dat in de allereerste schoolwet van 1806, daar staat ook dat het doel van het onderwijs, en in die tijd ging dat over het openbaar onderwijs. Bij de eerste onderwijswet was al het onderwijs officieel formeel openbaar. Een van de doelen die daarin staat voor het onderwijs was het opvoeden tot maatschappelijke en christelijke deugden. Dus dat was het openbaar onderwijs anno 1806. Opvoeden tot maatschappelijke deugden en helemaal christelijke deugden, dat zijn we ergens echt wel kwijtgeraakt met elkaar. Ja, dat heeft ook te maken met de secularisatie natuurlijk en de individualisatie, maar ook de vermarkting van heel veel dingen in de samenleving. En dat heeft dan ook weer te maken met het liberalisme, neoliberalisme.
Want waarom vonden ze het destijds wel belangrijk om dat erin op te nemen in de onderwijswet? Dat ze mensen wil opleiden tot maatschappelijke en christelijke deugden?
Nou ja, omdat dat eigenlijk destijds als vanzelfsprekend werd ervaren, dat onderwijs er ook is om kinderen te helpen een plek in de samenleving te vinden en daar ook van betekenis voor te zijn. Dus dat onderwijs er ook is voor de samenleving.
En hoe zag dat er dan uit?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel belangrijk om te beseffen dat het helemaal een hele andere tijd was. Hè? Ja. Begin 19e eeuw, daar waren ook andere ideeën over opvoeding. Daar was veel meer aandacht voor het vormen van de deugden, het vormen van een karakter van een kind, van een jongere. En dat heeft ook te maken met hoe we aankijken tegen mensen en tegen jonge mensen. En daar zit ook wel een stukje invloed van de individualisering in. Want wat je in onze tijd ziet, ook bij jonge ouders, die zijn vrij snel benauwd dat ze hun eigen visie opleggen aan kinderen. Zelfs aan hun eigen kinderen, dus gewoon in de context van thuis. Zodat je de ruimte voor een kind om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen, dat je die te zeer beperkt met je eigen ideeën als ouder of als opvoeder. Ik denk ook dat er aan de ene kant is dat ook een hele begrijpelijke reactie. We zijn natuurlijk ook door de jaren 60 heen gegaan, toen ging het daar ook over. Ook vrijheid om je eigen visie te kunnen vormen, om niet helemaal in je eigen zaal opgesloten te zitten. En als je wieg eenmaal daar stond, dan moest je je op die manier gedragen, moest je dit en dit denken en doen. Ik denk dat dat hele mooie dingen heeft opgeleverd als het gaat om ruimte maken om op je eigen manier betekenis te kunnen geven. En aan de andere kant denk ik dat we als samenleving daar ook wel erg ver in doorgeslagen zijn. Ik zeg het ook als met studenten. Volgens mij zijn we naar, als je die schaal hebt, aan de ene kant heb je indoctrinatie, heel sterk woord. Maar je geeft iemand totaal geen ruimte om een eigen visie te ontwikkelen. Maar je gaat echt vanuit je eigen standpunten jouw mens- en wereldbeeld opleggen aan anderen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant is de verwaarlozing. Dat je helemaal niks meer doorgeeft aan de volgende generatie. Zelfs niet aan je eigen kinderen en jongeren. Over wat je geleerd hebt over het leven. En wat zin kan geven in het leven. En de tradities van waaruit je komt. En naar mijn idee zijn we als samenleving, nou, vanuit die, om weg te blijven bij die indoctrinatie, steeds meer naar die verwaarlozing gekomen. En ik maak me daar wel zorgen over. Omdat ik ook zie dat, nou, bijvoorbeeld hier ook studenten, die kunnen soms hier een masterdiploma halen, kunnen afstuderen. Dus dan, nou, kunnen ze de wereld in. Maar eigenlijk zitten ze vol met vragen van, hoe moet ik leven? En wat is nou precies mijn plek dan in die wereld? Ik heb me wel altijd ingespannen voor die cijfers op mijn diplomalijst. En nou heb ik dat papiertje. Maar nu dan? En wie ben ik dan eigenlijk dat ik daar nu in die wereld een plekje ga zoeken?
Dat verbaast me toch wel, omdat, kijk, je eigen onderzoek, je bent niet meer een student en echt al een stuk verder in je wetenschappelijke loopbaan. Maar jouw onderzoek is bij uitstek een voorbeeld van dat studeren de plek is om jezelf dat soort dingen af te vragen. Je mag zoveel essays schrijven en ook nog scripties en zo waarin je eigen onderwerpen kan kiezen. Dus waar gaat dat dan mis? Want
dat ligt natuurlijk wel aan welke studie je hebt, hè? Van waar essays over gaan. Dat is bij een studie als pedagogiek of theologie natuurlijk weer heel anders dan dat je een beta-studie volgt bijvoorbeeld.
Dus waarom? Want daar kan je ook volgens mij wel hele levens, essentiële levensvragen stellen, maar op een andere manier, door een andere bril.
Zeker, zeker. Maar dan moet je dus kijken, wat wordt er getoetst en welke ruimte is daar ook voor vorming voor studenten. En dat is weer precies, dat raakt dan naar waar we het net over hadden, over die meetcultuur. Als je op zoek bent naar meetbare eindresultaten, ga je kijken naar wat in het onderwijs kunnen we ook inderdaad meetbaar maken. Ja. En die dingen krijgen dan automatisch veel meer aandacht. En daarmee zijn een aantal andere zaken van het onderwijs toch wat onder de tafel geraakt.
En waarom willen wij dan zo graag meten en zeker weten?
Ja, dat is toch die hang naar controle. En ik denk dat die ergens ook wel heel, heel menselijk is. En ik denk ook dat die behoefte naar controle ook groter wordt naarmate de samenleving complexer wordt. Dus dan kan je ook wel begrijpen dat we daar nu meer behoefte hebben als individu, maar ook als samenleving, dan in tijden waarin de samenleving nog wat begrijpelijker was. In die zin was de tijd van de zuilen. Dus dat je eigenlijk al wist waar je wieg stond, wat je beroep zou worden en in welke sociale groep je zou gaan begeven later. Was ook wel weer heel duidelijk en gaf ook die ruimte beperkt binnen de grenzen. Maar nu die grenzen weggevallen zijn, is daar zoveel vrijheid dat je toch ergens een bepaald houvast moet vinden. En die controle, die kan dat bieden. Ja, je zou het ook schijncontrole kunnen noemen, want het is ook een manier die ook weer aan de andere kant heel veel druk oplevert. En dus ook andere dingen van het mens zijn verwaarloosd of negeert.
Ja, bijna als je erover spreekt, over dat meten, terwijl het net naar je zat te luisteren, dan voelt het bijna alsof je een soort van schijnrealiteit creëert met het meten. Mm-hmm. Waarin je zeg maar denkt te weten hoe het mm-hmm. zit. Wel daaronder, dus goed, toeslagenaffaire is daar natuurlijk ook een groot voorbeeld van. Ja. Daaronder een soort van oceaan aan realiteiten nog is en waar van alles gebeurt.
Precies, precies.
Wat je niet meer ziet, omdat je denkt dat je het scherp hebt.
Klopt.
En ik kan me ook zelfs voorstellen dat, maar ik weet niet of dat zo werkt, dat leerlingen en studenten niet meer zo een risico durven nemen met hun nieuwsgierigheid, omdat het slimmer is om op safe te spelen. Hè? Dat je zeker weet van, dit wordt wat, dit kan ik wel in een vierkantje krijgen.
Ja.
En dan kom ik hier tenminste zonder kleerscheuren weer vandaan.
Ja.
Terwijl die nieuwsgierigheid, daar ontdek je nieuwe dingen door.
Precies, en dat zie je natuurlijk ook terug, ook hier in huis op de universiteit.
Ja, ben ik benieuwd
dat
naar.
Dat studenten in de beperkte tijd die ze hebben, met alle kosten die studeren met zich meebrengt, zo snel mogelijk vooral die punten willen halen, waardoor ze minder gemotiveerd zijn om nog eens verder om zich heen te kijken, om extra vakken buiten de eigen opleiding of gewoon eens naar een lezing te gaan waar je überhaupt niet eens punten voor krijgt of zo, omdat dat tijd kost en die tijd kunnen ze dan niet aan de studie besteden. Dus dat doet het ook met elkaar, het hele systeem. Ja, in die zin leven we natuurlijk ook in een hele andere tijd dan dat je eindeloos kon studeren.
Zeker.
Die tijd heb ik zelf ook niet eens meer meegemaakt. Maar
merk je een verschil dan in jouw begeleiding van de studenten? Dat het verandert met de jaren? Dat, weet ik veel, dat misschien ook wel saaier voor jou wordt om te begeleiden? Of dat je merkt dat ze niet snappen wat je bedoelt als je meer vrijheid geeft om iets te gaan onderzoeken wat ze echt willen weten? Of gaat dat nog wel goed?
Nou, het werk wordt zeker niet saaier voor mij, want ik probeer altijd juist die vorming op te zoeken. En ik merk ook dat studenten dat heel erg waarderen. Dus in die zin, de samenleving kan veranderen, maar mensen op zich, dus daar blijft heel veel hetzelfde in. Dus ik zie natuurlijk verschillen door de jaren heen, maar de studenten die, het werken met studenten verveelt nooit. Dat wil ik in elk geval even kwijt. Wat ik wel heb gezien, is dat ik door de jaren heen meer studenten krijg die bijvoorbeeld een voldoende willen herkansen. Dat heb ik in het begin, toen ik hier kwam werken, nooit meegemaakt.
Kan me er ook niets bij.
Ja, ja nee, maar dan toch in hun hoofd zo bezig zijn met later en kansen hebben om ergens een goede baan te hebben of ideeën hebben dat je dan alles het beste moet hebben. Dat zit daar een beetje achter. Dus ook de druk die studenten zichzelf wellicht ook opleggen, maar soms ook wel door werkgevers en de samenleving.
Ben ik nog iets bij me hangen? Ik las het, een van je grote conclusies in je onderzoek is: menswording is niet maakbaar. Mm-hmm. Zeg ik dat goed?
Ja.
Tegelijkertijd, als je dan zegt, in 1806 stond in de onderwijswet, we gaan maatschappelijke en christelijke deugden onderwijzen, dan klinkt dat juist als menswording is maakbaar. We kunnen ze dingen vertellen en dan komen we er ook zulke mensen uit. Het klinkt juist, zeg maar, als dat hele de leegte van het meegeven van menswording, mm-hmm, klinkt eigenlijk als een amen op menswording is niet maakbaar. Ja, waarom zouden we nog? Ze worden toch wel wie ze zijn of zo.
Mm-hmm.
Dus hoe bedoel je dat precies? En hoe moet ik dat zien?
Nou ja, dat is ook weer een beetje wat ik zei van die schaal tussen indoctrinatie en verwaarlozing in. Mij lijkt het heel mooi als we ergens in het midden weer uit kunnen komen. Dat we jonge mensen in de groei en bloei van hun leven ook wijsheden van eerdere tijden, vanuit tradities, ook levensbeschouwelijke religieuze tradities, mee kunnen geven in een ruimte waaraan ze zichzelf ook kunnen vormen. En dan inderdaad terugkijkend zou ik nu zelf zeggen met hoe het onderwijs er vroeger uitzag, daar zouden we denk ik voor een groot deel, als het gaat over die morele opvoeding en de aandacht op specifieke deugden, zouden wij een beetje rillingen van krijgen. Zo van, nou, die leerkracht weet het wel allemaal heel precies wat voor brave kindjes die in de klas wil maken, zou ik maar zeggen. Ik denk niet dat we daar naartoe terug zouden moeten willen. Maar de andere kant is dus dat we alles overlaten aan de jonge mensen zelf. Om zelf maar te bedenken wat is waardevol in het leven en hoe ga ik om met zingevingsvragen die ik heb. Ik denk dat we daar jonge mensen ook tekort mee doen. Vanuit wat we te bieden hebben als volwassenen, als opvoeders en ook als leerkrachten en docenten. Om ze mee te geven vanuit antwoorden die er vanuit tradities in de loop der eeuwen ook gevonden zijn op grote vragen.
Dat is wel interessant, want het doet me gewoon zo denken inderdaad. Het is zo... Kijk, ik spreek wel eens met van die mensen die zijn opgevoed door hippies.
Mm-hmm.
En die hebben daar trauma van. Want die hippies, ja, die hadden een soort van diepe overtuiging van... niemand kan jou vertellen wat je wel en niet mag. Je, ja, mag het allemaal zelf weten. Nou, en die kinderen die hebben daar echt hartstikke last van. Want, ja, die denken, ja, ik weet nu nog steeds niks.
Ja.
Maar deze tijd voelt bijna alsof we hetzelfde doen... maar dan ook nog niet eens vanuit een overtuiging. We zeggen eigenlijk gewoon... ja, we weten het allemaal niet. En, ja, er is ook, klopt, niks meer waar. Ja. En, ja, ja, er is eigenlijk vanuit een soort van nihilisme... gelatenheid, maar niks meer meegeven. Dat is eigenlijk nog,
ja,
erger.
Ja.
Want je kan hier helemaal nergens meer tegen afzetten. Ja, je moet je dan tegen nihilisme gaan afzetten, ja, of zo. Maar,
ja,
in elk geval, de mensen die ik spreek... die zo zijn opgevoed, vanuit hippie al... van je krijgt, mm-hmm, niks mee, die hebben daar last van.
Ja.
Die zijn nog steeds op zoek naar een soort van kader... en die, ja, lopen gewoon nergens tegenaan.
Ja. Ja.
Wat gaat dit dan doen?
Nou ja, ik vind het fascinerend dat mijn studenten, als ik met hen spreek over hoe we aan zouden kunnen kijken tegen de rol van religie en brede levensbeschouwing in het onderwijs, dat ze eigenlijk vrijwel allemaal, ongeacht wat voor ervaringen ze zelf in het onderwijs hebben, zeggen van ja, nou, we er wat meer over nadenken. Is het eigenlijk gek dat we in onze schooltijd nooit, of bijna nooit, zulke gesprekken met elkaar hadden over wat is voor jou belangrijk in het leven en wat neem jij mee vanuit jouw achtergrond, vanuit huis? Hoe kijkt de leerkracht daar tegenaan? Heeft de school daar misschien ook een visie op? En hoe kunnen we daarvan leren en ook weer verder met elkaar komen? Dus zij zeggen eigenlijk, terugkijkend op hun schooltijd, van ja, dat stukje, dat kreeg inderdaad ook weinig aandacht. En ik denk dat dat precies iets is wat... ja, wat wel weer terug ook op de onderwijstafel zou mogen komen liggen. Dus als je het hebt over brede vorming, daar hoort ook die levensbeschouwelijke vorming voor mij volop bij.
En tegelijkertijd zeg je, het gesprek daarover, dat is eigenlijk niet te voeren op scholen. Ze weten niet hoe ze moeten doen. Er is een soort zwijgcultuur, noem je het.
Mm-hmm.
Zijn mensen dan bang of zo? Dat er iets gaat gebeuren wat ze niet willen als ze zich uitspreken? Of loopt het ook gewoon echt voor geen meter? Komen ze gewoon niet uit zo'n gesprek, of komt het niet op gang? Wat gaat daar dan mis?
Ja, die term zwijgcultuur hebben we gebruikt in het onderzoek om eigenheid en openheid. En dat was een onderzoek naar hoe het is om anno nu docent te zijn op een christelijke school voor voortgezet onderwijs. In een eerder onderzoek hadden we al gezien, er zijn heel veel type christelijke scholen. Die scholen hebben allemaal protestant-christelijk, brede christelijk aan de muur hangen. Maar de manier waarop ze dat vormgeven en de manier waarop op school zichtbaar is dat de school christelijk is, is op verschillende manieren. En we zagen ook dat daarbinnen mensen zich op verschillende manieren verhouden tot wat betekent het om op een christelijke school te werken. En we zagen mensen die als docent werken op een school, die zelf het idee hebben van nou, misschien ben ik eigenlijk niet christelijk genoeg voor de school waarop ik hier werk. Ik werk hier wel, maar als ze eens wisten hoe ik eigenlijk over dat christelijk geloof denk, dan lig ik eruit. Dus dat maakt hen huiverig om erover te spreken. Aan de andere kant zijn er mensen die ideeën hebben van... nou, misschien ben ik eigenlijk wel te christelijk voor deze school. Want ik werk wel op die christelijke school, maar ik merk bijna niet dat die school christelijk is. En als ik nou eens vertel wat ik eigenlijk echt vind... en wat er op zondag bij mij in de kerk verteld wordt... dan is dat misschien hier ook helemaal niet passend. Dus die hebben daar een spanning en van alles ertussen. En ook mensen met een ander geloof vanuit een andere levensbeschouwelijke traditie... die ook op die christelijke scholen werken... En dan toch inderdaad die christelijke identiteit van die school vanuit een verleden, wat echt nog wel op een bepaalde manier, op verschillende manieren een rol speelt anno nu. Ja, dat is ook best heel complex. En hoe ga je dat met elkaar doen? En zeker als bepaalde sleutelfiguren in de school daar een meer expliciete visie op hebben, dan doet dat ook wat in de dynamiek met elkaar. En je zit toch ook altijd in een bepaalde machtsverhouding. Zeker als het ook om, krijg je een vast contract, kan je blijven of zou je eventueel ontslagen worden... bijvoorbeeld. Dus ja, dat is ook wel echt iets heel spannends natuurlijk.
En wat gebeurt er dan in die lerarenkamers? Vind je dat, begint het daar? Is dat soort van de motor van de school? Hoe die met elkaar praten? Of waar begint dit? De aanwezigheid of afwezigheid van dialoog?
Ja, in de lerarenkamer, maar ook in het vertrouwen wat vanuit de schoolleiding gegeven wordt aan leerkrachten en docenten. Het speelt ook in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Dus ik spreek over leraren en over docenten. Het vertrouwen wat je als schoolgemeenschap ook hebt. En bij schoolgemeenschap zijn natuurlijk heb je het team en de schoolleiding, maar ook de ouders daaromheen. Dus het is eigenlijk het hele geheel. En daar komt vertrouwen ook weer om de hoek kijken. Van wie zijn wij als gemeenschap en hoeveel ruimte willen we daar geven aan diversiteit? En hoe geven we ook invulling en hoe doen we ook recht aan de identiteit van onze school, komend vanuit een bepaald verleden, maar ook staand in het heden en welke taal vinden we daar ook met elkaar? En dat is een heel complex begrip en we zijn ook vanuit onderzoek en ook onderzoek wat we nog verder willen brengen, bezig met wat we dan noemen de school als huis dat je samen bouwt. Om meer te kijken hoe dat samen dan ook weer kan. Om ook echt gemeenschap te zijn in die complexe diversiteit.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe krijg je beweging daarin als het vastzit? Ja. Weet je daar iets over al? Of ben je vooral nog aan het proberen? En aan het kijken wat er dan... een beetje dingen tegen de muur gooien en kijken wat er blijft plakken.
Op een bepaalde manier is dat ook inderdaad proberen. Dus praktijkonderzoek is hier heel waardevol in. Met groepen docenten, met teams werken om te kijken van... wat slaat aan en wat helpt om samen hierin verder te komen? En wat zou dat ook voor andere scholen kunnen betekenen? En daar staan we echt nog wel aan het begin van een heel traject.
Maar heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van een ervaring dat je voelde in de ruimte van... dit werkt, er gebeurt iets, iets leuks.
Ja, ik heb daar aan het eind van mijn oratie heb ik daar bijvoorbeeld ook over kunnen spreken. Een project wat we met Veren samen hebben gedaan bij een groep scholen in Almere.
Ja.
Die hielden elk jaar vieringen in de tijd van de tijd voor Pasen, de 40 dagen tijd. En die hadden met elkaar het idee van met de leerlingpopulatie die wij hier hebben, landen die vieringen ook niet meer zo goed, die dagopeningen. En de leerkrachten die dagopeningen moeten geven, die kunnen er ook niet meer zo mee uit de voeten. Hoe kunnen we dit nou op een andere manier doen? En hoe kunnen we dit nou ook met elkaar bespreken? Ja, zonder dat we op voorhand al mensen kwijt zijn dat ze denken, we willen er überhaupt niet over hebben. Want dit gaat toch niet iets voor mij zijn, want ik ben geen christen en ik voel niks bij de 40 dagen tijd en met Pasen ook niet en zo. Hoe krijg je mensen dan toch in mee? En wat we daar hebben gezien, dat het helpt als je een paar mensen hebt binnen de school die erin blijven geloven dat het anders kan. Dat je verbinding kunt zoeken vanuit, we zijn allemaal mens en we zijn allemaal met levensvragen bezig en we komen wellicht op verschillende antwoorden, maar we vinden elkaar in eerste instantie op het hebben van die vragen. En als we daar ruimte voor maken met elkaar, zonder daar meteen een oordeel over te hebben, eigenlijk oordeelloos luisteren, dat is een hele belangrijke waarde daarbij. En dan moet je echt ook als schoolleiding het lef hebben om daar ook tijd en ruimte voor vrij te maken. Dus wat die school heeft gedaan, die zijn met elkaar stukken gaan lezen van Jonathan Sacks, de opperrabijn uit Engeland, vorig jaar overleden. Die heeft ook het boek geschreven, The Home We Build Together. Dus daar komt ons idee van de school als huis dat je samenbouwt ook vandaan. Hoe hij op een hele eigenlijk symbolische manier ook de boeken uit het Oude Testament, die hebben natuurlijk ook voor het Jodendom, hun Torah, de Tanach, kunt lezen, zodat het ook een nieuwe betekenis kan hebben, eigenlijk voor iedereen. Dan maakt het niet uit welke achtergrond je zelf hebt, maar je kunt je door die teksten laten raken en je kunt levensthema's daaruit halen om ook met elkaar in het gesprek te gaan. En als het je lukt in een schoolcontext om zo'n gesprek te voeren, dus je moet daar tijd en ruimte voor maken, je moet ook echt zeggen, we gaan bijvoorbeeld een jaar lang al onze studiedagen gaan we wijden aan dit soort thema's, over hoe staan we in het leven en wat willen we daarvan delen met kinderen en jongeren, in plaats van dat we gaan spreken over welke handige trucjes zijn er om nog slimmer met Parnassus en Magister te werken. Of zo. Weet je, dat zijn echt keuzes die je maakt als school, als team en als leiding ook. En als het je dan ook lukt om daar een vrije ruimte voor te maken, dat mensen ook niet bang hoeven te zijn van wat ik hier nu zeg, dat hoor ik straks bij mijn jaargesprek ook weer terug of zo. Dus dat is natuurlijk wel een spannende. En soms kan het dan ook helpen om daar externe mensen bij te betrekken. Om soms even de directe leidinggevende ook op iets meer afstand te zetten.
Wat mooi.
Maar dat zijn dus dingen die we in die pilot eigenlijk zo een beetje aan het verkennen zijn. En nogmaals, er is nog veel meer te ontdekken wat we ook heel graag samen met scholen verder zouden willen doen. om ook in beeld te brengen van wat werkt hier nou en hoe kan je met elkaar een stukje verder komen? Welke rol kunnen ouders daar wellicht ook in spelen? En wat gaan leerlingen daar uiteindelijk van merken? Want daar zou het ons om te doen zijn. Want het punt met die zwijgcultuur is ook dat als volwassenen niet leren om de echte levensgesprekken met elkaar te voeren, die altijd in een pedagogische context, zoals het onderwijs, ook doorwerken in wie je bent voor de klas, dan gaan kinderen en jongeren dat ook niet leren. Terwijl dat juist iets is, zeker ook in onze levensbeschouwelijke diverse samenleving, wat zo ontzettend waardevol is als kinderen en jongeren dat wel leren. Hoe mooi zou het zijn als de leiders van de toekomst van ons land leren om in respect met elkaar om te gaan en ook verschillen niet weg te schuiven, maar te laten staan en vanuit toch het overeenkomstige ook samen verder te bouwen aan de toekomst.
Gerdien, je zegt eigenlijk, leraren, docenten, die hebben schoolleiding nodig om een open dialoogcultuur te hebben in de school, onderling en met leerlingen. Maar die leiding zit ook weer onder een emmer, toch? Want wat zijn de redenen dat ze dat niet allang doen? Want jouw ideeën klinken supergoed en logisch en je schrijft het al heel lang in een boek. Dus wat houdt ons tegen?
Nou, eigenlijk net wat je zegt inderdaad, die schoolleiding die is ook weer met handen gebonden. Of die voelt zich in elk geval met handen gebonden door allerlei wet en regelgeving en de systemen die ook weer om de school heen staan. En ook in die systemen zit heel veel controle en maakbaarheidsdenken. Dus die schoolleiding moet zich ook weer verantwoorden voor wat heb je met je tijd gedaan. En hoe eindig je aan het eind van de rit met je resultaten? Hoe komen de leerlingen op jouw school binnen? En wat doe jij om ze na zoveel jaar op welk niveau weg te laten gaan? En die druk voelen zij ook. Ook als het gaat om hoe goed staat jouw school aangeschreven. En bewijs maar met je cijfers dat jij een goede school bent. Want dan heb je ook weer leerlingen. Dan is je school ook weer voor een paar jaar van voldoende leerlingen verzekerd. En ook weer van de financiën die daarbij komen. Dus zij zitten ook in die hele malle mode, in het hele systeem. Dus we kunnen ook nooit één groep aanwijzen die al die problemen op zou moeten gaan lossen. Omdat er elke keer weer meer lagen zijn waar het probleem speelt. Dus uiteindelijk kom je ook op het abstractere niveau van hoe richten we onze samenleving in en welke dingen vinden we belangrijk in een samenleving. En hoe gaan we daar ook met elkaar vorm en inhoud aan geven? En dan zijn er natuurlijk ook politieke vragen waar we het hier over hebben.
Ja, jij noemt dan het neoliberale beleid, wat niet helpt om minder te willen meten.
Klopt, als we onderwijs als marktsysteem gaan zien en onderwijs wat ook, we hebben minister van Financiën, de vorige, die heeft ook al stukken dat het onderwijs ook draagt bij aan het bruto product van Nederland. Dan denk je, BV Nederland en het onderwijs moet daar ook aan bijdragen. Ja, daar schrik ik natuurlijk als pedagoog heel erg van, want volgens mij gaat het in het onderwijs over hele andere zaken. Dus we moeten ook losser komen van de vermarkting van een heleboel zaken. Niet alleen van het onderwijs, maar ook voor de zorg, voor het onderwijs sprekend. We moeten met elkaar op een andere manier naar samenleven gaan kijken. En echt weer meer terug naar wat is nodig om goed te kunnen leven. En niet om zoveel mogelijk economische waarde toe te voegen.
Dat is een beetje een speldenprikje naar Den Haag.
Ja, zeker wel. Dus ik sta ook aan alle kanten open voor uitnodigingen van politici. En die krijg ik zo nu en dan gelukkig ook wel. En de ene politieke partij is er meer gevoelig voor, vind je meer gehoord dan bij de andere. Maar ik denk dat we met elkaar ook dat geluid moeten blijven laten klinken. En ik denk dat dit ook precies een punt is waarom ik ook blijf zeggen, en gelukkig ben ik daar niet de enige in, dat de vrijheid van onderwijs hier precies ook heel belangrijk voor is. Dat het onderwijs niet van de overheid is, omdat je dan in extreme inderdaad een vorm van onderwijs krijgt die om de economisering gaat en om het sterker maken van je land op dat niveau. Maar dat er ook die ruimte moet blijven voor scholen om te zeggen, nee, bij ons op school staan de kinderen en jongeren centraal en hoe zij leren om een plekje in het leven te vinden. En natuurlijk hoort daar goed taal en rekenen bij. Je zou jongeren ook net zo goed verwaarlozen als je dat element niet goed in orde hebt als school. Maar er is nog zoveel meer bij het leven. En dat moet ook de ruimte krijgen. En naar mijn idee nog meer dan dat het nu het geval is.
Gerdien Bertram Troost, dankjewel.
Alsjeblieft.